vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben Ina Herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Infrastructuurontwikkeling in de nieuwe hoofdstad begint pas volgend jaar. Het hoofd van het ontwikkelingsplanbureau of Bappenas, Bambang Brojonegoro, zei dat de regering niets heeft geschonden met betrekking tot de geplande verhuizing van de hoofdstad naar Oost-Kalimantan. Een aantal leden van de Tweede Kamer benadrukte de noodzaak van een herziening van de wetgeving om de oude kapitaalwetten te maken of te herzien. Bambang zei dat het noodzakelijk was, zodat de verplaatsing van de hoofdstad de wet niet zou overtreden en later problemen zou veroorzaken. Bambang gaf aan dat de structuur van de verplaatsing van kapitaaluitgaven afkomstig is van de staatsbegroting of APBN van 20%. Volgens Bambang richt de overheid zich op een aantal basisinfrastructuur en zal ze volgend jaar beginnen met de bouw in de nieuwe hoofdstad. De Britse investeerders zijn geïnteresseerd in meer investeringen in Indonesië, volgens de Financial Services Authority. Een aantal investeringsmaatschappijen uit Groot-Brittannië toonden hun interesse in uitbreiding van hun investering in de financiële dienstverlening, met name voor milieuvriendelijke financiering en financiering die het bereiken van programma's voor duurzame ontwikkeling ondersteunt. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Financial Services Authority of OJK, Wimbo Santoso, zei dat de interesse van Britse investeerders werd gezien in het financiële evenement United Kingdom Financial Services Dialogue 2019 aan het eind van augustus 2019. In dit evenement legde de Britse ambassadeur in Indonesië uit, Owen Jenkins, dat Groot-Brittannië zichzelf had gepositioneerd als een partner voor Indonesië om samen te werken aan groene financiering, islamistische financiering en op technologische gebaseerde financiële bedrijven of fintech. Indonesië neemt deel aan de tentoonstelling van seafood in Japan en kan $42,62 miljoen exporteren. Het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij of KKP registreerde een potentiële exporttransactie van $42,62 miljoen... op de tentoonstelling Japan International Seafood and Technology Expo of JISTE. De marketingdirecteur van het directoraat-generaal Versterking van het Concurrentievermogen van Marine and Fisheries Products van KKP, Mahmoud, zei dat de deelname van Indonesië aan de JISTE tentoonstelling tot doel heeft de export van visserijproducten naar Japan te vergroten en nieuwe kansen te bieden voor de export van de Indonesische visserijproducten op de internationale markt. Mahmoud zei dat Japan de tweede belangrijkste handelspartner is als exportbestemmingland voor Indonesië visserijproducten naar de Verenigde Staten met een waarde van $676,58 miljoen of 13,92% van de totale waarde van de Indonesische visserijexport in 2018. Hij legde uit dat de deelname van het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij of KKP aan de Japan International Seafood and Technology Expo of JISTE tijdens 21 tot 23 augustus 2019 een potentiële transactiewaarde van $42.62 miljoen had gegenereerd. Dit cijfer steeg met 14.67% in vergelijking met de potentiële waarde van transacties op de beurs van vorig jaar. Pas op voor overstromingen en aardverschuivingen heeft Japan 240.000 inwoners geëvacueerd. De Japanse autoriteiten hebben evacuatiebevelen vrijgegeven voor 240.000 inwoners in het zuidwesten van de regio, waarvan wordt voorspeld dat ze de afgelopen dagen worden getroffen door overstromingen en aardverschuivingen als gevolg van zware regenval. De lokale autoriteiten gaven dit bevel uit kort nadat het Japan Meteorological Agency het hoogste waarschuwingsniveau voor verschillende regio's in Kyushu had vrijgegeven. De lokale autoriteiten gaven dit bevel uit kort nadat het Japan Meteorological Agency het hoogste waarschuwingsniveau voor verschillende regio's in Kyushu had vrijgegeven. Yasushi Kajiwara, een functionaris van het Japanse Meteorologisch Agentschap, zei dat het zeer hoge niveaus van zware regen detecteerde in de steden waar waarschuwingen werden afgegeven. De locaties waarnaar Yasushi verwijst zijn Saga, Fukuoka en Nagasaki in het noorden van Kyushu, waar zware regenval 1 leven heeft geëist. Een ambtenaar in Saga bevestigde aan AFP dat een man werd gevonden dood in een auto die door een vloedstroom weggespoeld op woensdag. Niet alleen dat, slecht weer in Japan veroorzaakte ook verstoring van transportroutes. Bosbranden in de Amazone vormen een bedreiging voor de wereld. Dit jaar ondervond Brazilië een van de grootste problemen, namelijk de bosbranden in het Amazonegebied, die een groot deel van de aandacht van het wereldpubliek hebben gekregen. Omdat bij verwijzing naar de woorden van de Franse president Emmanuel Macron, Amazon tenminste 20% van de zuurstofproductie in de wereld voor zijn rekening neemt. Daarom is het logisch dat de wereldleiders veel aandacht besteden aan de bosbranden in het Amazonegebied, die sinds 2013 de ergste in Brazilië worden genoemd. Verwijzend naar de gegevens van het Braziliaanse Space Research Agency of INPE, bereikten branden die zich dit jaar in het Braziliaanse Amazonegebied verspreidden 18.627 vierkante kilometer. Op basis van INPE-gegevens die werden uitgegeven door het AFP-persbureau waren er 76.720 branden die plaatsvonden van januari tot augustus 2019. Branden zijn niet nieuw in de Amazone. Het gebied ervaart echter zelden grootschalige branden. Nigel Sizer van de Rainforest Alliance zei dat tijdens het droge seizoen, zelfs als iemand struiken verbrandt, het vuur zich een beetje zal verspreiden en vervolgens zal verdwijnen. Iemand kapt een en laat het hout drogen. Dus zodra hij het vuur aanstreekt, wordt de toestand een ramp omdat deze zich snel verspreidt. De situatie staat duidelijk in de internationale schijnwerpers. De Braziliaanse minister van Defensie en minister van Milieu hebben plannen beschreven om branden te blussen die internationale verontwaardiging hebben veroorzaakt. Evenals demonstraties in Brazilië tegen de manier waarop president Jair Bolsonaro de milieucrisis heeft aangepakt. President Jair Bolsonaro op vrijdag 23 augustus 2019 stond het leger toe betrokken te zijn bij het blussen van branden. Tijdens de ontwikkeling weigerde de Braziliaanse regering de hulp van de G7-landen om bosbranden in de Amazone te bestrijden. De financieringshulp werd gepresenteerd op de conferentie op hoog niveau van de geïndustrialiseerde landen die lid zijn van de G7 in Biarritz, Frankrijk. Jair Bolsonaro verwierp aanbiedingen van de G7-landen van $22 miljoen om bosbranden in de Amazone over te winnen, behalve de Franse president Emmanuel Macron, verontschuldigde zich bij hem. Bolsonaro zei dat de Franse leider zich moet verontschuldigen omdat hij hem een leugenaar heeft genoemd over de inspanningen om de klimaatverandering te bestrijden. Bolsonaro zei eerder dat zijn regering niet voldoende middelen had om branden in het Amazonegebied te bestrijden. Zijn regering wordt echter ook beschuldigd van het schrapen van fondsen voor milieubescherming. Ten slotte werden de inspanningen van de internationale gemeenschap om de branden in de Amazone-regenwoud te blussen ook geconfronteerd met politieke omstandigheden, namelijk communicatie op hoog niveau van wereldleiders. We hopen dat wat er ook gebeurt, geen belemmering voor noodsituaties die op dit moment de focus en prioriteit moeten hebben. Omdat Amazonebranden die niet onmiddellijk worden verholpen, niet alleen Brazilië en Frankrijk zullen bedreigen, maar in feite alle landen in de wereld zullen bedreigen. Luisteraars, dat was het commentaar. Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 30 augustus 1912, de geboorte van Raden Maladi. Raden Maladi, die op 30 augustus 1912 in Solo, Midden-Java, werd geboren, was een Indonesische sportfiguur en een van de grondleggers van Radio Republiek Indonesië. Sommige belangrijke posities en taken zijn uitgevoerd door Maladi. Naast het feit dat hij de eerste doelman van de nationale team van Indonesië, had Raden Maladi in een tijdperk van president Sukarno als voorzitter van de Voetbalbond van Indonesië, de minister van Informatie van de periode 1959 tot 1962 en de minister van Jeugd en Sport vanaf 1964 tot 1966, periode geserveerd.
Raden Maladi heeft ook de naam Lokananta geïnitieerd als de naam voor de legendarische opnamestudio in Indonesië. De naam Lokananta zelf komt van de wayangwereld, wat betekent dat gamelan behoort tot gayangan die een zoete stem heeft. Maladi houdt echt van muziek, vooral kroncong. Hij had 2 liedjes gemaakt, namelijk die Sinar Sinar Purnama en Nyur Hijau. Onder leiding van Raden Maladi had Indonesische nationale team deelgenomen aan officiële toernooien en vriendschappelijke wedstrijden op internationale niveau. Een ervan was de Olympische Spelen in Melbourne in 1956. Vanwege zijn goede service aan Indonesië, met name de stad Solo, is Maladi vernoemd naar het legendarische Solo Stadion, het Sriwedari Stadion. We gaan verder met de gebeurtenis van 30 augustus 1984. De Space Shuttle Discovery werd voor het eerst gevlogen. De Discovery Space Shuttle met de NASA vliegtuigcode OV-103 is een ruimteveer in eigendom van het Amerikaanse ruimteagentschap NASA dat voor het eerst werd gevlogen op 30 augustus 1984. Een Discovery is de 3e shuttle na Columbia en de Challenger. Het heeft functies voor onderzoeksmissie en de installatie van het internationale ruimtestation. De naam Discovery komt van de naam HMS Discovery, een Brits schip dat ooit werd gebruikt door de ontdekkingsreiziger James Cook. Tot zijn pensionering had Discovery 39 vluchten en ongeveer 365 dagen in de ruimte doorgebracht. We beëindigen met de gebeurtenis van wereldherdenking van geforceerde verdwijningsdag. De internationale dag voor slachtoffers van gedwongen verdwijningen is een dag die elk jaar op 30 augustus wordt herdacht sinds 2011. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij de resolutie nummer 65-209 op 21 december 2010 verklaarde dat gedwongen verdwijningen in veel landen voorkomen en dus een groot probleem worden dat moet worden aangepakt. Serieus en samen door de internationale gemeenschap. Het doel was om diepe bezorgdheid te uiten over de toename van gedwongen verdwijningen in verschillende delen van de wereld, waaronder arrestatie, detentie en ontvoering. Het aantal meldingen van pesterijen, mishandeling en intimidatie van getuigen van verdwijningen of verwanten van mensen die zijn verdwenen is ook toegenomen. In dezelfde resolutie verwelkomde de vergadering de uitvoering van het internationaal verdrag voor de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijningen en besloot zij 30 augustus de internationale dag van slachtoffers van gedwongen verdwijningen te verklaren die vanaf 2011 zal worden herdacht. Luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in Jakarta.
Mimpi ingin ku abdikan padamu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Het ministerie van Toerisme organiseert een evenement Bali & Beyond Sales Mission 2019 in China. Het ministerie van Toerisme heeft in augustus het evenement Bali & Beyond Sales Mission 2019 gehouden, dat in twee steden, namelijk Wuxi en Ningbo, werd gehouden om 10 toeristische bestemmingen voor branding naar de Chinese markt te promoten. Er werd gezegd dat voor het evenement het ministerie van Toerisme en de Visit Indonesia Tourism Officer of Vito Shanghai met gerenommeerde reisbureaus in China samenwerken. Naast een zakelijke bijeenkomst met 88 vertegenwoordigers begon de verkoopsmissie ook met een mediabijeenkomst die werd bijgewoond door een aantal lokale media om de promotie van het Indonesische toerisme te bespreken en er verslag over uit te brengen. Het ministerie van Toerisme ontwikkelt 10 prioritair toeristische bestemmingen, of beter bekend als 10 New Bali, die rechtstreeks zijn ingesteld door president Joko Widodo. De 10 bestemmingen omvatten Lake Toba, Noord-Sumatra, Mandalika op West-Nusa Tenggara, Wakatobi Zuidoost-Sulawesi, Morotai Island Noord-Maluku, Tanjung Lesung Banten, Borobudur Central Java, Bromo Tengger Semeru Oost-Java, en Labuan Bajo, Oost-Nusa Tenggara. Van de 10 bestemmingen is de ontwikkeling gericht op 4 bestemmingen met superprioriteit, namelijk Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo en het Toba Lake. De nagestreefde ontwikkeling omvat infrastructuurontwikkeling, bestemmingontwikkeling en promotie in de regio. Naast de 10 prioritair toeristische bestemmingen die nog in ontwikkeling zijn, blijft het ministerie van Toerisme ook 10 branding toeristische bestemmingen promoten die worden beschouwd als klaar om te worden bezocht door buitenlandse toeristen, waaronder toeristen uit China, waaronder Bandung, West Java, Groot Bali, Groot Jakarta, Grote Riau-eilanden, Joglo Semar of Jogjaglo Solo Semarang, Coral Wonders Wakatobi Bunaken Raja Ampat, Medan, Makassar, Lombok en Banyuwangi. Op basis van een rapport van de World Travel and Tourism Council 2018 staat de toeristische groei van de Indonesië op de 9e plaats als het meest succesvolle land om de toerismesector te verbeteren. Beter dan andere Zuidoost-Aziatische landen, namelijk Thailand op de 12e plaats, de Filipijnen en Maleisië op de 3e plaats, Singapore op de 16e plaats en Vietnam staat op de 21e positie. China staat in de top 3 van landen met de grootste bijdrage van buitenlandse toeristen aan het Indonesische toerisme. In 2018 zal China ongeveer 14% van het aantal buitenlandse toeristen in Indonesië bijdragen. Bovendien tonen de laatste gegevens aan dat er in de periode van januari tot mei 2019 ongeveer 882.900 Chinese toeristen naar Indonesië kwamen en dit aantal steeg met ongeveer 2,26% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma De Wonder van Indonesië. En vandaag zullen we informeren over een culinair uit Banyuwangi, namelijk nasi jagung. Luisteraars, als u naar gebieden in Midden- en Oost-Java reist, vindt u een culinair nasi jagung of in het Nederlands betekent maïsrijst. Maïsrijst is geen mengsel van rijst en maïs, maar bewerkte maïs met een vorm die lijkt op rijst. Deze culinair is gemaakt van oude maïs, die is gescheiden van de maïskolf, vervolgens gedroogd en gemalen, vervolgens gekookt. Deze keuken wordt meestal genoten met een verscheidenheid aan groenten en bijgerechten. Luisteraars, maïsrijst bleek een culinair favoriet van Sukarno, de eerste president van Indonesië. Zoals gemeld in de geschriften van Mangil, de voormalige lijfwacht van Sukarno, die een boek schreef met de titel Kesaksian tentang Sukarno 1945 tot 1967, over de eetgewoonten van Sukarno, wat vrij uniek is, omdat hij vaak maïsrijst eet als zijn ontbijtmenu. De rijst wordt gegeten samen met lodeh of sajur asam, en niet te vergeten ook chili pasta, de favoriet van Sukarno. Luisteraars, aanvankelijk werd maïsrijst geconsumeerd als vervanging voor rijst, omdat het in de oudheid werd geclassificeerd als een dure grondstof. Blijkbaar is de voedingswaarde in maïsrijst zelfs beter dan rijst. Niet alleen koolhydraten, bevat maïsrijst ook vitamine A, calcium, ijzer, fosfor, thiamine, riboflavine enzovoort. De inhoud in maïsrijst kan verschillende ziekten overwinnen, zoals diabetes. Luisteraars, dat was het programma De Wonder van Indonesië voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Ku ingin tahu, kau harus mau. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu. Jadilah engkau milikku selalu. Tanpa tersentuh. Aku, bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati, jadilah engkau milikku selalu. Tanpa tersentuh, cuma aku. Mengapa aku begini? Jangan kau mempertanyakan. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, kau mati.
Naar het programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Indonesische studenten maken opnieuw briljante prestaties op het gebied van wetenschap tijdens een internationaal standaard evenement. Twee Taruna Bakti Bandung middelbare scholieren, Muhammad Zaki Al-Falak en Ananda Rigel Salvadila, hebben met succes de gouden medaille gewonnen tijdens het 2019 Creative Invention Contest evenement in Seoul, Zuid-Korea. De innovatie was in de vorm van batterijtechnologie gecreëerd met koffiedik. Deze koffiedikbatterij kreeg niet alleen een gouden medaille, maar ontving ook een prijs van Korea Invention News. Rigel en Zaki moeten trots zijn omdat Indonesië in de Korea Creative Invention Contest 2019 concurreert met jonge onderzoekers uit 11 andere landen. Die zijn Zuid-Korea, Taiwan, de Verenigde Staten, Maleisië, Thailand, Sri Lanka, India, Brazilië en Canada. Rigel legde uit dat de batterijtechnologie van Coffeedik, die werd gebracht door Taruna Bakti Bandung High School, in de Korea Creative Invention Contest eigenlijk een ontwikkeling was die ze aan het doen waren. Eerder wonnen ze een bronzen medaille op de Young Scientist Innovation Exhibition die op 8 tot 12 juli 2019 in Maleisië werd gehouden. Er werd het project dat in het kampioenschap in Zuid-Korea werd gebracht, de Coffee Waste Power Cell genoemd. Rigel zei dat deze innovatie 3 maanden geleden voortkwam uit het idee
voor het onderzoek van de Youth Scientific Group op school. Aanvankelijk alleen een idee voor onderzoek in de School 10 Scientific Group. Ze blijven onderzoek doen naar de elektriciteit uit koffiedik. De resultaten worden vervolgens ontwikkeld tot een batterij die gebruik maakt van koffiedik. Het begin van het gebruik van koffiedik is een bron van elektriciteit door de elektriciteit te controleren met behulp van de Volta-celmethode. Het blijkt een spanning van 0,9 volt te produceren. De resultaten van deze innovatie worden vervolgens tot een geadvanceerd project gemaakt in de vorm van een batterij met pasta op basis van koffiedik. Na controle is de gegenereerde spanning ongeveer 1,1 volt. Luisteraars, dat was Diversen voor vandaag.
Getaran membuatku rindu.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Irham in het programma Muziekhoek van Indonesië. In deze editie zullen we luisteren naar een traditioneel liedje met de titel Putar Putar Kopi. Dit liedje vertelt het advies van ouders dat jonge mensen in Bajawa trouwen zonder de status te zien van de bruid die nog steeds een meisje of weduwe is. Dit staat duidelijk in de teksten en dit liedje is populair bij jonge Bajawa omdat het een vrolijk ritme heeft en vaak wordt gespeeld tijdens traditionele Bajawa huwelijken en wordt gebruikt om jonge Bajawa mensen eraan te herinneren om snel te trouwen. Oké, luisteraars, dit is het liedje Putar Putar Kopi. Veel luisterplezier!
Janda Nikolas. Eh, kau trigo.
Voice of Indonesia.
Ini bukan cerita langka, tak sedikit orang melakukannya. Menggambar tubuhnya.
Nafsu dulu baru logikan, tinta biru tinggal cerita realita. Oh, tutup mata tutup telinga, perhitungan pun tak ada.
Voice of Indonesia.
Jangan lagi kau sesali keputusanku. Ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin ku paksakan cinta ini, meski tiada sanggup untuk kau terima. Aku memang manusia paling berdosa, hianati rasa demi keinginan semu. Lebih baik jangan mencinta aku dan semua hatiku, karena takkan pernah kau temui cinta sejati. Sudah kan kau dapati hati yang tulus mencintaimu, tapi bukan
beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentiekorte golf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!